Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom in deze dienst. Aan u allen hier in de kerk, aan de mensen van de Burcht die met ons meeluisteren en aan iedereen die dit via internet beluistert. Het zij nu, het zij op een later tijdstip. Vandaag zal bij ons voorgaan dominee Silvio Roduner. De organiste van vanochtend, die ook piano speelt, is Ellie Rothe. Volgende week zondag zal mevrouw Nel Verburg in onze dienst voorgaan. Namens het bestuur heb ik twee mededelingen voor u. Aanstaande woensdagmiddag is de derde van een reeks vier afleveringen van de cursus Filosofie met als onderwerp Hannah Arendt. U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd. En dinsdag 19 juli is er om 8:00 PM de vertoning van een film over Hannah Arendts leven. En ook daar kunt u zich gewoon voor aanmelden. Het liefst wel aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen, want dan weten we ook in welke ruimte we die film gaan vertonen. Meer informatie vindt u natuurlijk in ons maandblad Opgang en op de website. Na afloop van de dienst is er een collecte aan de uitgang en die is deze maand bestemd voor de stichting Epafras. Deze stichting vangt gedetineerden in het buitenland op en brengt hen bezoeken, Nederlandse gedetineerden. Na de dienst kunt u de dominee begroeten bij de uitgang en bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie in de achterzaal. Er zijn ook vandaag weer bloemen op de stoep. Graag nodig ik u uit om zo mogelijk staande het lied 338b te zingen. En ik wens u allen een goede dienst.
Ons samen zijn dragen wij op aan de levende God. Liefde is en de grond van ons bestaan. Die ons stelt in het licht en roept tot de dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
Vrede zij u. We antwoorden met het lied 834, vers 1 en 2. Vernieuw gij mij. Mag ik u ook nog eens hartelijk groeten en bedanken voor de uitnodiging om deze ochtend met elkaar te delen. En ik vind nu al leuk om de Ellie Rothe te bedanken voor de muzikale begeleiding. Zoals jullie wellicht aan de kleuring van mijn woorden hoort, heb ik niet alleen maar Hollandse, maar ook Zwitserse wortels. Ik ben ook maar af en toe dominee. Maar meestal ben ik organisatieadviseur geweest en coach en ook dus theoloog. En vanaf het najaar ben ik voor de remonstranten actief. Als ik voorga zoals in Zwitserland of in, nu voor de tweede keer in Nederland, is dat voor mij eigenlijk altijd een proces van bewustwording van mijn eigen vorm van geloof, van mijn religiositeit. En ik vond het een verademing toen ik de eerste keer in Haarlem met Pasen, laatste Pasen, mocht voorgaan. Wat een verademing het is om met vrijzinnigen te gaan werken. Moet een beetje dichterbij? Oké, zo? Goed. Voor ons is de Bijbel niet een verzameling sprookjes, maar het is een verzameling van mythen, van spreuken, van mensen. En we weten natuurlijk al vele jaren, degenen die wetenschappelijk tenminste geschoold zijn, dat de Bijbel geen historisch boek is, maar wel voor ons een bron van inspiratie. Vandaag heb ik eigenlijk 3 delen voor de dienst gebruikt. Straks horen jullie het gebed van Etty Hillesum. Ik heb de visioen van Jesaja ook genomen, want die past er goed erbij. En Matthäus, die zal iets zeggen over de levensstijl van, zeg maar, degene die Jezus willen navolgen. Maar nu eerst een gebed. Ik heb het, dat is een gebed wat ik vertaald heb naar een gebed van Dorothee Zulle. Ik geloof in een God die nog niet klaar is met onze wereld. Die wereld is geen ding dat altijd zo blijven moet met onveranderlijke wetten. Het is geen natuurlijke ordening van armen en rijken, van deskundigen en onwetenden, van heersers en beheersten. Ik geloof in een God die de tegenspraak van de levende wil en die verandering wil van alle omstandigheden door ons handelen, door onze politiek ook. Ik lees de verhalen over Jezus van Nazareth, die zijn leven noemen wij benoemen wij met het gelaat van God. Van hem werd gezegd, het is een enkele man die niets kon doen, maar die met Gods hoop werkte voor de verandering van alle bedrukkende omstandigheden en die daarom is vermoord. Elke dag ben ik ook bang dat hij tevergeefs is gestorven, dat onze intelligentie is verlamd, onze verbeelding verstikt, onze daadkracht verspild is. Dat hij begraven ligt in onze kerken. Dat wij zijn beweging hebben verdund met vrijblijvendheid in angst voor de tijdgeest. Maar ook wij kunnen rechtop staan in het leven, opdat wij vrij mogen zijn, vrij van vooroordelen en vooronderstellingen van angst en haat, en zo zijn visioen van een nieuwe aarde voortzetten. Ik geloof in deze geest die Jezus heeft verwoord, in de gemeenschap van alle volkeren en in onze verantwoordelijkheid. Ik geloof voor elkaar, de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor wat van onze aarde zal worden. Niet een dal van ellende, van honger en geweld, maar de stad van God. Ik geloof in de rechtvaardige vrede die kan worden bereikt. Ik geloof in de vrijheid en zinvol leven te kunnen leiden voor alle mensen. Ik geloof in de toekomst van deze wereld en van onze God. Amen.
Zondagochtendgebed, 12 juli 1942. Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs mij trokken. Ik zal je één ding beloven, God, een kleinigheidje, maar ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als even zoveel zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt mij steeds duidelijker, dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen En door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat wij in deze tijd kunnen redden. En ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen. Ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording. Jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het nu duidelijker. Dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen. En dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatst toe moeten verdedigen. Ik begin alweer wat rustiger te worden, mijn God, door dit gesprek met jou. Ik zal in de naaste toekomst nog heel veel gesprekken met je houden en je op die manier verhinderen van me weg te vluchten. Je zult ook nog wel eens schrale tijden in mij beleven, mijn God. Niet zo krachtig gevoed door mijn vertrouwen. Maar, geloof me, ik zal voor je blijven werken. En ik zal je trouw blijven. En je niet verjagen van mijn terrein.
Visioen van Jesaja. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vrede, vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door God is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw eet stro, net als een rund. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt God.
Wij antwoorden met het lied 793, vers 2 en 3. Bron van liefde, licht en leven. Ik lees eerst de teksten van Matteüs, kapitel 5, versen 13 tot 16. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader
in de hemel. Matthäus, die de schrijver van die tekst, beëindigt met deze woorden zijn compositie van spreuken. Het is het eerste deel van de bergrede, de eerste toespraak tot de aanhangers van Jezus. Daarin volgen de woorden elkaar op. Jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van de wereld. Ze volgen direct op de reeks met opsommingen van de gelukkigen. Gelukkig geprezen worden de armen, degene die treuren, de hongerigen. Aan de zachtmoedigen en de mensen die werken aan een rechtvaardiger bestaan, aan hen behoort de wereld toe. Jesaja heeft dat eerder al verwoord in zijn visioen. Zout. Met zout geven we elke dag ons voedsel in de juiste dosering dan de gewenste smaak. Anders zou het flauw smaken. Licht maakt alles helder, maakt ons en onze handelingen zichtbaar. Licht is in elk geval niet zwaar, maar ongelooflijk snel. Zout en licht, daarmee eindigt de opsomming van de christelijke levensstijl. Matthäus ziet als onze opgave er voor God en de mensen te zijn. Hij schrijft niet over jij, hij schrijft over jullie, ons. Een vanzelfsprekende opdracht is het, alhoewel er ook een kleine dreiging in zit. Als het zout ter aarde niet meer zout is, dan heb je het niet meer nodig. Maar hij beschrijft het eigenlijk als een vanzelfsprekende beschrijving van de situatie van de navolgers van het gelaat van God. En deze spreuken die kunnen mij helpen wanneer we nadenken over de toekomst van de kerken. Net als voor de samenleving als geheel is het duidelijk geworden dat wij toe zijn aan vernieuwing, verandering. Maar ja, in welke richting moet het dan gaan? Moeten de christelijke kerken zich aanpassen aan de wereld? Moeten zij de relevantie tonen door iedereen naar de mond te praten, door de behoefte aan troost, hou vast, naar groei, naar van het innerlijke? Moeten we dat doen? Is dat een gewenste meerwaarde? Dan zouden kerken zeker niet het zout der aarde zijn. Het zout zou machteloos zijn, voor niets geschikt om weg te gooien dus. Of moeten zij zich profileren als een soort contrast van de wereld tegenover de maatschappij? Moet de geestelijke wereld als het belangrijkste, als het echte tegenover het onbelangrijke materiële gepropageerd worden? Maar ja, als de kerk iets is voor ingewijden, voor de in-crowd, dan is dus dat wat ooit zo kostbaar was, alleen maar een vreemde, zinloze hoop. Daar weet niemand meer weet van. Daar weet niemand iets mee te doen. De kerken geven dan beslist geen smaak aan niks. Zout ter aarde betekent voor mij de wereld en haar conflicten met alles zoals het er is, binnengaan, zichtbaar zijn en de zoutige pit van de liefde uitstralen. Dat vraagt wel om moed, vraagt ook om fantasie en dat we weer beseffen dat we verantwoordelijkheid dragen. Interessant is natuurlijk de remonstranten en de vrijzinnigen. Die maken veelal deel uit van de Nederlandse maatschappelijke elite. Of ze zijn verbonden met de elite als familie, met vier vrienden. Vroeger zei men ook verstand verplicht. Maar ja, die elite is ook een beetje onzeker geworden. We hebben zorgen. We zien wel de noden van de wereld, in de wereld. En tegelijkertijd kijken we ook graag bij heel veel nood heel ver opzij. Ook al hebben onze kleinkinderen straks nu al veel voor de boeg. Wij hebben alle veel voor de boeg. Laten we de ruimte nemen om onze zorgen, ons verdriet en onze schaamtegevoelens met elkaar te delen. Met Etty zo gezegd, het zijn bange tijden, mijn God. En de vooruitzichten maakt niet bijzonder vrolijk. We kampen al meer dan 2 jaar met de coronaziekte. Die heeft ons in een onzekere situatie gebracht. Soms in angst, soms in eenzaamheid. We worstelen allang met de crisis van het klimaat. We kijken ernaar. We zien de vertrouwenscrisis in ons binnenlands bestuur. We zien een troebele omgang van het bestuur, van de bestuurders met onze medemensen. We hebben al 10 jaar af en toe op het scherm de oorlog in Syrië, de noden in Afrika en we zien de honderdduizenden vluchtelingen die naar Europa drijven en vele van hun drijven in de zee. En dan sinds een paar maanden de oorlog van Rusland tegen de Oekraïne, tegen de Europese vrijheden. En het gevolg daarvan is de gascrisis en de dreigende hongersnoden. Daar ging wel een jarenlange mentale psychische voorbereiding van Poetin en zijn religieuze metgezel Kirill vooraf. Beiden zijn steenrijk geworden door de ellende van hun mederussen uit te buiten en hen blind en doof te maken. Ook in Nederland hebben we geprofiteerd daarvan. De meeste van ons, en ik zelf ook, hebben het verslapen, zijn ingedutst door die bling-bling verhalen van die 2 struikrovers en hun kompanen. Ik had zelf niet goed op het scherm hoe die symfonie tussen Russische staat en orthodoxe kerk, hoe dat zo erg functioneerde, terwijl ik me bezig hield met die symfonie in mijn studie. Mijn eerste reactie was dan ook een gevoel van schaamte. Schaamte over het wegkijken, over het afstandelijk bestuderen. En woede over onze valse hoop op handelsrelaties, onze sloomheid en onze angst om de zekere vrede in Europa. Verdriet komt bij over die ontelbare vermoorden, verkrachten, geschonden vrouwen, mannen en kinderen in de Oekraïne. En het gaat door. We hadden beter kunnen weten, beter kunnen lezen en horen. Ja, wir haben es gewusst, ook wij. Waar blijft dan onze moed en troost voor anderen? In Etty's werk, Etty Hillems werk, zie ik door die worsteling. Oh, wat zou ik zo graag er vanaf willen zijn, dat de ellende gauw voorbij was, dat God ons hielp. Dat het licht direct weer aanbreekt. Maar Ellie beseft ook, we moeten er zelf voor zorgen dat wij in onze handen en onze harten en ogen ruimte krijgen, ruimte maken voor het leven, voor de liefde en de hoop. De dood zal niet beslissen, maar het leven. Zolang als wij maar opstaan. Zolang als wij bakens van licht zijn, dicht bij de mensen, dan moeten we opstaan. Opstaan in het leven. En de schaamte van het wegkijken voorbij. Hoop is eigenlijk ook de lied van Jesaja. Bij hem in zijn visioen, het kan anders. De dood en de kompanen zullen niet de overhand krijgen. Hij heeft een andere visioen, hij ziet andere mogelijkheden. En soms kunnen wij in ons praktisch leven ook voorbeelden zien van solidariteit met anderen. We herkennen ook daarin een stukje van het pad van het leven. Bijvoorbeeld de inentingen die niet alleen onszelf maar ook anderen beschermen. Bijvoorbeeld, we zien onze kinderen en kleinkinderen. Zij geven ons hoop en ze tonen liefde voor de aarde en onze mededieren. Daarvan moeten we ook af en toe wat leren. En we hebben ook gezien dat oorlogshitsers in zogenaamde christelijke kerken, dat die ook benoemd werden en ook zo veroordeeld werden. Wat ook een teken van leven is, of een hulp bij het leven is, is, hoe gek het ook is, de levering van wapens voor de Oekraïne. Kerken gaan nooit die wapens inzegenen, per God niet. Maar bij de verdediging van het leven kunnen we nog onze ogen droog houden, nog onze handen schoonwassen. Opstaan in het leven, opstaan bij de opbouw van het leven is de opdracht die leven schept. Dan zijn we zout, dan zijn we het licht waar anderen zich aan zullen herinneren. Opstaan kost wel kracht, maar het geeft ons ook moed, energie en wantrouwen. Wie het zout der aarde en het licht van de wereld wil zijn, tot lof van God, heeft anderen nodig. We hebben elkaar nodig om elkaar te ontlasten en te sterken. Niemand kan alles doen. Iedereen heeft iets in te brengen. Samen zijn wij het zout der aarde en het licht van de wereld. Dat is een ervaring wat kerken kunnen maken. Wil de gemeente slagen, dan heeft zij mensen nodig die anderen met vriendelijkheid tegemoet treden. En soms hebben we een zetje nodig. Soms is een crisis een bliksemschicht die de route verlicht. Of een vriendin, vriend die een tijdje met ons meeloopt, meekijkt, meedoet, meedenkt. God als medereiziger krijgt daarbij in de woorden van Etty niet carte blanche. We twijfelen, hebben oefening nodig en uitwisseling met anderen om die ellende aan te kunnen. Soms wordt het ook ons te veel. We kunnen nergens voor instaan dat wij permanent aan de verlichtende kant staan en zo handelen. Soms zijn het schrale tijden van God in ons. Maar verjagen van het terrein van het leven laten we ons niet. Ja, ik hoop op een moedige, een warme kerk die uitstraalt waar ze het over heeft. Die weet waarover ze praat, die luistert naar de vragen die ons bewegen en die afscheid heeft genomen van goedkope sprookjes als antwoord op de noden van nu. Niet als bedweterige kerk, maar weer een beetje meer als doeners dan als beschouwers. Jullie zijn het zout van der aarde, jullie zijn het licht van de wereld. Amen. We hebben 3 voorbeden. En elk van de 3 voorbeden besluiten wij samen met het lied 568a, Ubi Caritas et Amor. Dus na elk stukje, elke voorgebed gaan we Ubi Caritas et Amor zingen samen. Wij bidden voor de vele duizenden vluchtelingen die een nieuw en gelukkig leven zoeken in Europa. Dat wij onze angsten en twijfels over de vreemdelingen erkennen en toch ons hart voor hen openhouden. Bidden voor wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen. We bidden voor wie ziek is en gewond, wie vechten moet voor het leven. Wij bidden voor de volken in de Oekraïne, dat zij alle de kracht behouden om te overleven in menselijkheid en in waardigheid. Onze Vader samen. Dat is in het lied 369c. En er zijn kleine tussentonen, die hoeven niet te zingen, die speel je.
Er staan kleine nootjes, en die, dat zijn een soort van tussenspelen. En die moet je even goed in de gaten houden, dan weet je weer wanneer je verder gaat.
Thank you.
Voor de zegen zingen we samen lied 978, de versen 1 en 4. Vestigen ons geloof in een leven van liefde. Wij gaan vanaf hier de nieuwe week in als gezegende mensen, die een zegen zullen zijn voor anderen. Wij vragen de ene om haar zegen. God zegen mijn oren, dat ze het ongemakkelijke niet mogen afweren. God zegen mijn ogen, dat anderen zich comfortabel voelen onder mijn blik. God zegen mijn handen, zodat zij de warmte hebben om te troosten en te zegenen. En met de woorden van het Eerste Testament: God zal je zegenen en bewaken. Mogen haar aangezicht jou met licht bedekken en mogen zij jou genegen zijn. Gods aangezicht wendt zich tot jou en zij geeft je heilzame rust. Amen.